Dus, Daniël 1 dan. Ik ga het eerst maar even helemaal voorlezen. En dan is mijn bedoeling om het eerste kwartier iets te vertellen over de achtergrond in de geschiedenis van het boek Daniël. En daarna een kwartier over het geloof van Daniël, Daniëls positie. En nou ja, zijn voorbeeld voor ons. En dan nog, nou ja, overspringen naar het Nieuwe Testament om bepaalde vergelijkingen te maken. Dus dat is een beetje het idee. En de vraag voor jullie van vanavond is: hoe oud was Daniël zo'n beetje ten einde van het boek? Daar ga ik nu nog geen antwoord op geven. Dus je moet een beetje bij de les blijven. We hopen het aan het einde te weten. Oké. In het derde jaar des koningskrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten des huizes Gods en bracht ze in het land Siniar, in het huis zijn Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voortbrengen zoude enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen, aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid was om te staan in des konings paleis en dat men ze onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. En de koning verordende hun wat men hun dag bij dag geven zoude van de stukken der spijs des konings en van de wijn zijns dranks en dat men ze 3 jaren alzo opvoedde en dat zij ten einde dezelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder deze nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hanania, Misaël en Azadja. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hij Belsasar, en Hanania Sadrach, en Misaël Mesach, en Azadja Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zoude ontreinigen met de stukken van de spijs des konings, nog met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniël: ik vrees mijn heer de koning, die jullie de spijs en jullie de drank verordend heeft. Want waarom zouden hij jullie der aangezichten droeviger zien dan de jongelingen die in gelijkheid met jullie zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Meltzar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniël, Hanania, Misael en Azadja: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geven ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaanten der jongelingen die de stukken van de spijs des konings eten en doe met hun knechten naar dat gij zien zult. Toen hoorde hij ze in deze zaak en hij beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu der 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijs des konings aten. Toen geschiedde het dat Meltzar de stukken hun spijs wegnam, mitsgades de wijn en dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu der dagen waarvan de koning gezegd had dat mensen zouden inbrengen, zo bracht ze de overste der kamerlingen in voor het aangezicht Nebukadnezars. En de koning sprak met hen. Doch er werd onder hen allen niemand gevonden gelijk Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En ze stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij ze 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Nou, dat is hoofdstuk 1 van Daniël. Nou, en in welke tijd moeten we dit plaatsen? Als je de boeken van de profeten leest, dan moet je dat eigenlijk naast de geschiedenisboeken lezen. Want onze Bijbel heeft natuurlijk een bepaalde volgorde en er staan de profetische boeken staan allemaal netjes op een rij achter elkaar. En de geschiedenisboeken staan netjes op een rij achter elkaar, maar ze gaan over dezelfde tijd. Ik zal jullie laten zien dat Daniël en Jeremia tijdgenoten zijn en in de tijd van welke koningen zich dit afspeelt. En dan kan je thuis kan je ook nog wat hoofdstukken lezen, zodat je een beetje een plaatje erbij krijgt, hè? En dat je het ook op een tijdbalk zou kunnen zetten. En dat helpt om een bepaald overzicht te krijgen, ook in het woord. Als we kijken naar het eerste vers. In het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde het. Nou, de koning van Juda, he, was van het koninkrijk Juda. Het was namelijk een hele tijd na Salomo. He, je had die 2 rijken had je gehad. Het noordelijk rijk Israël, het zuidelijk rijk Juda. En Juda, dat was alleen eigenlijk van de stam Juda en Benjamin. He, dat was dat zuidelijke stukje waar Jeruzalem ook in lag. En daar was altijd iemand uit de familie van David koning over. Nou, de 10 stammen, die waren al weggevoerd in de tijd van Daniël. Al zo'n beetje 100 jaar. Jullie kennen allemaal wel de 2 goede koningen van Juda, denk ik. Noem maar eens even op. Denk even mee. Er waren een heleboel slechte koningen. Van Israël waren ze allemaal slecht. Van Juda waren er ook heel veel slecht, maar er waren de 2 die sprongen eruit, die goed waren. De ene was Hiskia en de andere was Josia. Nou, in de tijd van Hiskia zijn die 10 stammen toen weggevoerd en toen is Jeruzalem belegerd. En toen heeft de Heer heel dat leger, wat wel bij Jeruzalem kwam, aangevallen, veroverd op een of andere manier. En dat koninkrijk van Juda bleef toen nog ongeveer 100 jaar bestaan. Nou, die goede koning Josia, daar gaan we nu even naar kijken. Dat is in 2 Koningen. Dat is 2 Koningen 22 vers 1. 2 Koningen 22. En wat er in de boeken van koningen staat, staat ook in de boeken van kronieken. Dat is een soort herhaling. Alleen kronieken beschrijft het meer vanuit Gods oogpunt. En koningen beschrijft het meer geschiedenis meer vanuit menselijk oogpunt. Maar het zijn dezelfde dingen. 2 Koningen 22 vers 1. Jozua was 8 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem. Nou, hij heeft natuurlijk wijze mannen om zich heen gehad en priesters en zo. Op die leeftijd kan je natuurlijk nog niet alles alleen beslissen. Maar wat staat er over Jozua? En hij deed, in vers 2, dat recht was in de ogen des Heeren. En hij wandelde in al de weg zijns vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. En het geschiedde nu in het 18e jaar, vers 3 van koning Jozua. Nou ja, en dan gaat hij, dan gaan ze de tempel gaan ze herstellen en dan vinden ze dat wetboek. En dan wordt ook in dat 18e jaar van koning Jozua, hij zou 31 jaar gaan regeren. En in het 18e jaar laat hij het Pascha houden. Nou, dat vinden we in hoofdstuk 23. Hoofdstuk 2 Koningen 23 vers 21. En de koning gebood het ganse volk zeggende: houd de Heere uw God het Pascha, gelijk in dit boek des verbonds geschreven is. Vers 23. Maar in het 18e jaar des konings Josia werd dit Pascha voor de Heere te Jeruzalem gehouden. En dan zie je eigenlijk dat vlak na Josia, liep het toch af met dat koninkrijk Juda. Omdat hij had zich dan wel bekeerd, maar de rest van het volk, er waren er natuurlijk wel die met hem meegingen, maar er was al zoveel verpest eigenlijk in het land qua ongeloof en afgoderij, dat de Heer zijn besluit stond vast. Het had de maat bereikt. Want dat lezen we in vers 26 en 27. Hier in de 2 Koningen 23. Nochtans keerde zich de Heere van de brand zijns grote torens niet af, waarmee zijn toren brandde tegen Juda, om al de tergingen waarmee Manasse hem getergd had. En de Heere zeide: ik zal Juda ook van mijn aangezicht wegdoen, gelijk als ik Israël weggedaan heb. En ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen, die ik verkoren heb, en het huis waarvan ik gezegd heb, mijn naam zal daar wezen. Dat is de tempel. Nou ja, dan lezen we vervolgens over een Egyptische koning. En Jozua komt om. Dan wordt zijn zoon Jojakim wordt koning. Dat lezen we in vers 35. En Jojakim... ik lees 36. 25 jaar was Jojakim oud toen hij koning werd en regeerde 11 jaar te Jeruzalem. En dan staat er in vers 37 ook weer dat hij weer deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En dat was de algemene trend. En daarom had de Heer ook besloten om ze weg te sturen uit zijn land. Want zijn land was bestemd voor een gelovig volk, voor een gelovige vrouw eigenlijk ook. Nou, dan zien we in hoofdstuk 24, in zijn dagen, dus dat is in de dagen van Jojakim, toog, dat is trok, Nebukadnezar, de koning van Babel, op. Nou, dat is, zeg maar, wij zouden tegenwoordig zouden we Irak zeggen. In de Bijbel wordt het land Sinear genoemd en het volk de Galdeën. Als je het vandaag moet plaatsen op onze wereldkaart, dan zeg je Irak. De koning van Babel. Hè? En Babel kennen we natuurlijk ook al vanuit Genesis 11, van de torenbouw van Babel. En Nebukadnezar, die trok op. En Jojakim werd zijn knecht 3 jaren. Daarna keerde hij zich om en rebelleerde tegen hem. Nou, dit is het jaartal. Ik heb het hier eventjes opgeschreven. 606. Ik heb hier eventjes een overzichtje gemaakt. En ik kan hem jullie zo direct even op de telefoon toesturen. Want ik heb er thuis een foto van gemaakt. Maar als je zo'n overzichtje ziet, hè, dan zie je dus de verschillende koningen, tot aan dat heel Juda werd weggevoerd. En ik heb er ook de koningen van Perzië bij gezet, omdat die ook een rol spelen in het boek van Daniël. En wat je moet begrijpen nu, dat die wegvoering naar Babel, dat ging niet in 1 keer. Dat ging in 3 etappes. En wat we net hebben gelezen, dat van Jojakim, toen was hij 3 jaar koning, staat in een ander vers. In 606, dat was het jaar dat Nebukadnezar aan de macht kwam. En toen viel hij Jeruzalem aan en veroverde dat Jojakim werd zijn knecht. En toen werden er al belangrijke mensen van het volk Juda weggevoerd naar Babel. En Daniël was er 1 van. Wat we zo direct gaan lezen, dat is een paar jaar later. In 11 jaar later, in 598 voor Christus. En dan komt er een grotere wegvoering. Dan worden er heel veel ook handwerklieden en zo, timmermans en zo, staat er allemaal bij, worden dan weggevoerd. En dan nog weer, even kijken, een aantal, ja, 11 jaar later. Dan krijg je de derde wegvoering in 587 voor Christus. En dat is ook het jaar ter gelegenheid van het verwoesten van de tempel in Juda. Weet je? Dus het gebeurde in etappes. En de Heer had natuurlijk zijn belofte gegeven. Want hoe lang zouden zij het land uit moeten? Zullen we dat zo ook nog eventjes lezen?
Zoveel sabbatsjaren of zo?
Ja.
Ik vind dit wel erg interessant.
Nou, het is mooi als je een bepaalde overzicht hebt. Ja. En dan ga je dingen snappen en dan kan je ze met elkaar vergelijken. En dat is het, dat is het mooie van zoiets. Als je er even induikt. We lezen eventjes over de tweede wegvoering. Dat is in vanaf vers 12. Nou, vanaf vers 11. Dat is de tweede keer dat Nebukadnezar komt. Nebukadnezar kwam zelf. De koning van Babel tegen de stad. Als zijn knechten die belegerden. Toen ging Jojakim, de koning van Juda, uit tot de koning van Babel. Hij en zijn moeder en zijn knechten, zijn vorsten en zijn hovelingen. En de koning van Babel nam hem gevangen in het 8e jaar van zijn regering. En dan praat je over het 8e jaar van Nebukadnezar. En hij bracht van daaruit al de schatten van het huis des heren. En de schatten van het huis des konings. En hieuw alle gouden vaten af die Salomo, de koning Israëls, in de tempel des heren gemaakt had. Gelijk als de heren gesproken had. En hij voerde gans Jeruzalem weg. Met schades al de vorsten en alle strijdbare helden, 10.000 gevangenen en alle timmerlieden en smeden. Niemand werd overgelaten dan het arme des volks. Dan zou je denken, dit is het laatste. Maar toch, als je dan in hoofdstuk 25 kijkt, lezen we vers 1. Dan is ondertussen is Zedekia de koning. 25 vers 1. En het geschiedde in het negende jaar zijn regering van Zedekia. In de tiende maand, op de tiende der maand, dat Nebukadnezar de koning van Babel kwam tegen Jeruzalem. Hij en zijn ganse heer, menigte, en legerde zich daartegen. En zij bouwden daartegen sterkte rondom. Nou, dan krijg je dat de stad wordt doorgebroken. Ik sla even wat verzen over. Vers 9. En hij verbrandde het huis des heren en het huis des konings, mitsgades alle huizen van Jeruzalem en alle huizen der grote verbrandde hij met vuur. En dan vers 11. Het overige nu des volks die in de stad overgelaten waren en de afvalligen die tot de koning van Babel afgevallen waren en het overige der menigte voerde Nebuzaradan, en dat is gewoon een generaal van Nebukadnezar, de overste der trawanten gevankelijk weg. Maar van de armste des lands liet de overste der trawanten enigen over tot wijngaardeniers en tot akkerlieden. Nou, zie je? Dus dit zijn die drie versen die we gelezen hebben. Dat zijn die drie verschillende veroveringen van Jeruzalem en ook drie verschillende wegvoeringen. Nou, Daniël was er dus vanaf de eerste wegvoering, was die al naar Babel toe. Nou, dat wou ik eventjes laten zien. En dan wil ik nog even laten zien in Jeremia. En dat ga ik ook alleen maar even aantippen. Want dat is heel erg mooi om dan thuis te lezen. Als je van de week nog weer eens even tijd hebt. We doen eerst even Jeremia 1 vers 1. En we komen natuurlijk straks weer terug in Daniël. Even kijken. Ja. Dit is... Nou, iedereen heeft het gevonden volgens mij. Jeremia 1 vers 1... De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesteren die te Anatot waren. Jeremia was een priester uit Levi. In het land Benjamins, tot welke het woord des Heeren geschiedde in de dagen van... Let op, daar komen namen van koningen. Josia, de zoon van Amon, koning van Juda, in het dertiende jaar... van zijn regering. Dus als we nu nog even naar ons blaadje kijken, dan hadden we dus koning Josia had in het 18e jaar van zijn regering het Pascha gehouden, maar 5 jaar daarvoor was al Jeremia begonnen met zijn prediking en die heeft ook 40 jaar gepredikt in het land. Jeremia is nooit naar Babel gegaan. Jeremia predikte en die bleef in het land Israël zelf. He? Dus dan krijg je al een beetje van... Oh, wauw, ze hebben elkaar gekend, weet je wel.
Ja,
ja. Ja. En dan zie je ook vers 3. Ook geschiedde het tot hem, dat woord des Heeren, in de dagen van Jojakim. Nou, die hadden we net gehad, zoon van Josia, koning van Juda. Totdat voleindigd werd het 11e jaar van Zedekia, zoon van Josia, koning van Juda. Totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de 5e maand. Dus, dat betekent dat heel die periode tot Zedekia en de derde wegvoering, totdat Jeruzalem is verbrand en verwoest, heeft Jeremia gesproken.
En dat is bij elkaar van 600.
Dat is van, even kijken hoor, Jeremia van 627 tot 587. Dat is 40 jaar.
Oh ja.
Ja. Nou, ik wil jullie uit Jeremia iets laten zien van dat Jeremia nog een oproep heeft gedaan. Er zijn beloften van herstel. Er waren heel veel valse profeten toen in het land. Die zeiden, nee hoor, de Heer die gaat jullie redden. De koning van Nebukadnezar die zal die slaan. En het is, het komt allemaal goed. Vrede in het land. He? En Jeremia die moest er tegenop botsen. Want die had wel dat woord des Heeren. He? Maar hij werd niet gehoord door het grote merendeel. En het zal, kijk even in Jeremia 24. Nee, ik bedoel 25, Jeremia 25, vers 1. Het woord dat tot Jeremia geschied is over het ganse volk van Juda. Wanneer? In het vierde jaar van Joachim. Nou, dan weten we het een beetje, hè? Dat was een jaar nadat Daniel weg was. En wat zegt hij dan? Vers 5. Bekeert u toch een iegelijk van zijn boze weg. En hij roept eigenlijk op van, nou ja, misschien hè, zal de Heer dan nog luisteren. Maar ook verderop, hè, de Heer die weet natuurlijk hoe het verder gaat. Dan zie je in, even kijken hoor, vers 9, 8... Daarom, zo zegt de Heere der Heerscharen, omdat gij mijn woorden niet hebt gehoord, zie, ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de Heere, en tot Nebukadrezar, de koning van Babel, mijn knecht, en zal ze brengen over dit land en over deszelfs inwoners en ook over al deze volken rondom. En zal ze verbannen, uit hun land halen, en zal ze stellen tot een ontzetting en tot een aanfluiting, tot eeuwige woestheden. Dan vers 11. En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting. En deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaar. Maar het zal geschieden als de 70 jaar vervuld zijn. Dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk hun ongerechtigheid bezoeken. Dus dan is Nebukadnezar zelf aan de beurt om geoordeeld te worden. En Nebukadnezar werd een knecht in de hand van de Heer om Juda te oordelen. Maar het oordeel over Nebukadnezar kwam ook. En Juda was niet het enige koninkrijk waar hij dus overheerste. Want ze worden vanaf vers 19 worden ze allemaal genoemd. En dat is van Egypte af tot Iran aan toe. He, kijk maar eventjes vers 19 Egypte. En dan vers 21 Edom en Moab, dat is Jordanië. Dan heb je Libanon, dat is 22 Tyre, Sidon. Dan heb je 24 heb je Arabië. En dan ook nog in 25 Elam en Medië, dat is Iran. Dus heel dat gebied kwam onder de macht van Nebukadnezar. Dus het was ook zo dat Nebukadnezar ook van de andere volken ook mensen wegvoerde hè, en naar zijn land bracht. Dus toen Daniel daar was aan het hof, waren er ook prinsen van Egypte en van Elam en noem maar op. Hè. Nou goed, het is voor jezelf is het fijn als je dit interessant vindt om nog eventjes door te lezen tot en met hoofdstuk 30 thuis. He, want dan zie je ook dat de Heer zegt, nou, neem genoegen met mijn beslissing en zoek de vrede van Babel deze 70 jaar. He, dat lees ik dan nog eventjes uit hoofdstuk 29. En dan gaan we gauw naar Daniel 1 terug. Nog even 29 dan, Jeremia 29 vers 5. Bouwt huizen en woont daarin. En dan gaat het over Babel. Plant hoven en eet de vrucht daarvan. Neem vrouwen en gewint zonen enzovoorts. Vers 7 en zoek de vrede van de stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. En dan zegt Jeremia ook, ja, luister niet naar die profeten die je bedriegen. En hier zie je ook weer in vers 10. Want zo zegt de Heer, zekerlijk als 70 jaar te Babel zullen vervuld zijn, en zal ik uw lieden bezoeken en ik zal mijn goede woord over u verwekken, u wederkerende tot deze plaats.
Oh, dat is de 70 jaar van de jaarweek van Daniel. Ja. Want net was het ook al 70 jaar.
Ja.
In 25.
Ja, dat moeten we dan misschien nog eventjes erbij doen voor het goede begrip. Dat is het einde van ook de twee koningen. En hetzelfde staat ook in Esra 1. Dat is heel grappig, want het ene Bijbelboek sluit ermee af en het andere begint met het precies hetzelfde stukje. En dan legt de Heer ook uit hoe dat zit. Of is het Kronieken? Oh, het is Kronieken, sorry. Het is Kronieken. Aan het eind van Kronieken helemaal, dat is 2 Kronieken 36. Dan zie je in vers 17 dat verhaal over Nebukadnezar. Dat de Heere deed opkomen de koning der Galdeën. En ook alle vaten, vers 18, van het huis Gods wegvoerde enzovoorts. In vers 19 dat de tempel verbrand werd. Ze verbranden het huis Gods. Vers 20, wie overgebleven was van zwaard voerde hij weg naar Babel. En ze werden hem tot zonen, tot knechten, tot aan het regeren van het koninkrijk van Perzië. En let op, opdat het woord des Heren vervuld werd door de mond van Jeremia, totdat het land aan zijn sabbatten een welgevallen had. Het rustte al de dagen der verwoesting totdat de 70 jaar vervuld waren. 490 jaar lang had het volk de sabbatjaren moeten houden. Dat is gewoon elke 7 jaar, 1 jaar, nou ja, rusten eigenlijk. Niet zaaien, alleen oogsten wat opkomt. He, dus rusten van je werken. Hadden ze niet gedaan. Nou, dat zijn dus in totaal 70 jaar. En de Heer laat het ze gewoon eigenlijk inhalen. Die zegt van, ja, luister, jullie hebben dat niet gedaan. En dat land gaat nu braak liggen, of jullie het nu leuk vinden of niet. Dat land van mij gaat nu braak liggen voor die 70 jaar. En je ziet, Jeremia, die heeft dat een paar keer, dan kondigt hij dat aan. Dus dat is de achtergrond eigenlijk van Daniël 1. Nou, laten we dan nu naar Daniël toe gaan.
Mag ik ook nog vragen?
Zeker, ja.
Die 70 jaar weken.
Dat heeft...
Begint dat aftellen vanaf de eerste wegvoering dan?
Nee, de 70 jaarweken, dat is eigenlijk, dat komt op het moment dat Daniël bij hemzelf denkt, nou, de 70 jaar zitten er nou bijna op, wij gaan terug. En dan doet hij ook een schuldbelijdenis, als het ware, voor het volk. En in datzelfde hoofdstuk komt er dan een engel bij hem en die zegt, nou luister Daniël, het is waar, zo direct Zerubabel en Esra, jullie mogen die tempel, jullie mogen terugkeren, maar er is een langere periode van 70 die ik in mijn gedachten heb, zegt de Heer. En dat gaat tot het laatste der dagen. En dat telt niet vanaf 606.
Oké.
Nee. Dat telt vanaf 445. Ja, de uitgang des woords om de toen wederkeer in Jeruzalem te bouwen met Nehemia.
Ja.
Dat is het getal wat, waar die 70 weken bij beginnen. Dus dat moet je even los van elkaar zien. Dus dit is een letterlijke vervulling van die 70 jaar.
Ja.
En dat ze weer mochten terugkeren. Hè, met Zerubabel en Ezra. Daar lees je de geschiedenis van in die boeken. En Nehemia. En er is een grotere periode. Nou ja, die gaat tot heel onze tijd, zeg maar. Die 70ste week moet natuurlijk nog komen. Dat weten we.
Dus hier gaat het over 70 letterlijke jaren?
Ja, letterlijke jaren.
En dat andere 70 jaar weken?
Ja.
Oké, okay, nee, dan, ik dacht dat het over hetzelfde ging.
Het is uiteindelijk is het dezelfde profetie, maar de Heer die zegt,
ja,
er zit nog
een andere
kant aan, ja, deze profetie. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Nou goed, dus dan hebben we dat een beetje, ja, op een rij. Hè? En ja, we hebben gelezen, Daniël was een jongeling. En het was 606 voor Christus dat Daniël, hè, uit zijn huis, uit zijn paleis werd weggehaald. Hè? Misschien met neven en misschien met andere bekende, edele, hè, jonkheren, zeg maar. Hè? Het waren juist die mensen van aanzien die toen weggevoerd waren, ook van de volken daaromheen. Nou ja, laten we zeggen dat Daniël 20 is geweest. Er staat geen leeftijd in de Bijbel. En jongeling is een rekbaar begrip, dat kan zelfs tot 40 nog gelden. Als het 606 is en hij is 20, dan is hij van 26. Hè? Want je moet, dit is voor Christus, dan loopt dat op. Stel dat hij van 626 was. 627 is Jeremia begonnen. Dus Daniël is opgevoed met de woorden van Jeremia. He? Daniël had weet van de profetieën van Jeremia. Dat kun je ook merken uit het boek Daniël. Dus dat, ja. En als hij 15 was geweest, dan geldt het ook nog. Ik bedoel, al heb je maar 5 jaar ervan meegemaakt. Dan heb je het, he? Dan is dat bekend voor jou. Nou, hij mag ook 17 wezen, net als Jozef. Dus nog mooier vanzelf. Ja, zo is het. Nou, dat even vooraf. En nou, dan gaan we eens kijken. Ja, wat doen Daniël en zijn vrienden? En ik sla dan eventjes vers 1 en 2 over. Hè? Dat is al die geschiedenis. Dat hebben we uitgebreid behandeld. En dan vanaf vers 3, dan zie je dat de koning die heeft iemand aangesteld. Aspenas, paardenneus betekent dat. Heeft iets met een koninkrijk te maken, een paard en koninkrijk. Maar verder weet ik er nou niks zinnigs over te zeggen. Het was de overste van de kamerlingen. En de kamerlingen, dat waren over het algemeen van die gesneden mannen. Hè? Weet je wel, van die gecastreerde mannen. Eunuch of zo. Eunuch. Ja, eunuch of hoe je het ook maar uitspreekt. En wat moest hij doen? Er staat dat hij voortbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls. Te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Dus de koning wilde, ja, Israëlitische nakomelingen van David zien. Hè? En dat waren dan uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap, kloek van verstand. En in de welke bekwaamheid was om te staan in des koningspaleis. En dat men ze onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. En dus zij waren juist uitgekozen om ook opgevoed te worden. Om te dienen tot adviseurs eigenlijk ook van Nebukadnezar. Om zijn rijk te besturen. En ook om hem, nou ja, eventueel adviezen te geven. Hè? Dat hebben we nog steeds in onze regering. Dan heb je allerlei commissies. Nou, Daniel en zijn vrienden, maar ook, hè, mag je aannemen dat daar edelen en prinsen van alle andere volken waren. Die waren daarvoor geselecteerd, uitverkoren. Hè? Ik kom er straks even op terug, want dat is natuurlijk leuk om een link naar ons te leggen zo direct. Nou, wat kregen zij? Nou, de koning had een soort dieet voor ze bedacht. En dat was natuurlijk koninklijke spijs en drank. Maar er was iets mee, want het was niet naar de spijswetten van het volk Israël. En Daniel, die zegt vers 8, Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zoude ontreinigen. Dus we weten niet wat precies hen werd voorgeschreven, maar we weten wel dat het onrein was naar Israëlitische begrippen. En we kennen die spijswetten, we weten dat de Joden nog steeds geen varkensvlees eten. En nou ja, er staat van alles over hoeven en herkauwen en zo in die spijswetten. En, maar Daniel en zijn vrienden, die wilden dat niet. He, ze deden op zich wel hun best daar. Ze waren niet aan het protesteren. Hoewel ze dus ver van huis en haard waren, he, lieten ze dan eigenlijk alles maar over zich heen komen. Maar ze stelden wel bepaalde grenzen. Ja, en dan was het natuurlijk wel spannend. En wat zou er dan gebeuren? He, als je zou zeggen, van dat wil ik niet.
Nou,
ja, toch? Daar heb je echt moed voor nodig. En dit was natuurlijk dan iemand van de kamerling. He, iemand van de kamerlingen. Die over hun aangesteld was, waar ze dat dan tegen zeiden. Maar goed, als die het verkeerd op had gevat, dan had hij weer hogerop gespeeld. He, dan had het ook verkeerd af kunnen lopen, dat Nebukadnezar dat aan de weet was gekomen en dat hij had gedacht van nou weg ermee. Ja, ze namen best wel een risico. En soms wordt uit dit hoofdstuk ook nog wel eens ja, het Genesis dieet of een bepaalde dieet, een Bijbels dieet of zo geconcludeerd. Maar dat is absoluut niet aan de orde. Het Nieuwe Testament is er heel duidelijk over. Wij mogen alles eten wat in het vleeshuis te koop is. En het was natuurlijk in dat land van Nebukadnezar werd heel veel vlees aan zijn goden geofferd. Nou, dat deden de Grieken later, dat deden de Romeinen later. Maar Paulus zegt zelfs in het Nieuwe Testament, eet alles wat in het vlees uit is, niks ondervragende. Maakt niet uit of het aan een afgod geofferd is of niet. Dat heeft over ons geen macht. Hè? Want de Heer is over ons machthebber. Hè, wij kunnen eventueel bepaalde keuzes maken voor onze persoonlijke gezondheid. Maar de Bijbel die verbiedt ons niets te eten of te drinken. Maar hier gebeurt natuurlijk wel een groot wonder. Want de Heer zegent dit besluit. Hè? Het is natuurlijk eventjes heen en weer gepraat met die kamerling en met de vrienden van Daniel. En dan doet Daniel een voorstel, vers 12. Beproef toch uw knechten 10 dagen lang. En 10, nou ja, 10 heeft ook te maken met spreken van het woord van God, hè, met de 10 geboden, zeg maar. En de verantwoordelijkheid van de mens daarop. En zou je, ja, iets, ja, zou je iets van het getal 10 in ieder geval daarvan terug kunnen zien. Beproeving voor 10 dagen. En hij deed het inderdaad. Want zij vonden genade in hun ogen. En eens even kijken, dat had ik daarnet gelezen. Zien jullie het staan?
We hebben de
Oh ja, vers 9. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Dat doe je niet als er iemand dwars is aan maar. Dus die overste, die kamerling, die over hun gesteld was, die heeft toch een bepaald respect en, nou ja, voor Daniel en zijn vrienden gekregen. Anders had hij dat niet aangedurfd. En als je terugdenkt aan de geschiedenis van Jozef, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Hè?
Ja.
Dan zie je eigenlijk ook dat, ja, hij komt in die gevangenis. Nou, en hij dient. En hij, hè, hij krijgt het vertrouwen van die overste. En dan mag hij daar ook zijn taken doen. En zo zie je eigenlijk dat het hier precies zo gaat. Nou, en dan, ja, weet je, dat zijn toch dingen waar wij een les uit kunnen trekken, weet je wel. Want er is natuurlijk wel een vergelijking te trekken. Daniel en zijn vrienden, die leefden in een vijandig rijk. Dat zijn wij ook. Wij zijn kinderen van God, wedergeboren. Wij zijn ook jongeling, want we zijn in een nieuwe schepping geboren. En wij zijn ook van koninklijke huizen. He, want we zijn een goddelijk kind. En we hebben die belofte van Abraham zijn we aan toegevoegd. Dat we koninklijk priesterdom zijn in deze tijd. Het ambtsorgaan van de Heer. Erfgenamen. Dus wij zijn in die zin zijn wij ook van koninklijke bloede. He. En wij leven in een wereld die nog steeds onder de macht van Satan is. En dat zal alleen maar meer worden. He, wij weten dat het eerst, ja, dat Satan eerst de overhand krijgt op deze wereld. En daarna zal pas Christus alles aan zijn voeten onderwerpen. Nou, in al de tijd van de gemeente, ja, is het een situatie van vijandschap voor elke gelovige die ooit heeft geleefd. En dus, ja, er zijn landen, hè, waar het op dit moment ook heel erg is met christenvervolging. Je hebt perioden gehad in de geschiedenis, hè, dat het makkelijker was voor christenen. En perioden dat het moeilijker was voor christenen. Maar altijd is het zo geweest. We leven in vijandig gebied. Weet je? En dat is met Daniel en zijn vrienden was dat ook zo. En ja, dan zie je gewoon dat ze er eigenlijk gewoon maar wat van maken. Ze schikken zich in hun lot. He, dat moeten wij soms, ja, ook leren, zeg maar. Omdat je nou eenmaal niet iedereen kan bekeren. Dat zou je graag willen. He, maar je moet ook gewoon je werk doen en alles. En dan kan het zo zijn dat ook zelfs degene die boven je gesteld zijn, ook al is het je man, of ook al is het een baas, of wat dan ook, dat die ontdekt van, nou, ja, die doet toch gewoon maar, hè, wat er gedaan moet worden zonder protest. Ook al, hè, is die het misschien niet precies met alle gang van zaken eens. Zodat je ook genade ontvangt in de ogen van degene die boven je gesteld zijn. En dat is eigenlijk ook wat we, ja, wat we dus ook lezen. Laten we maar eens even naar Petrus gaan, 1 Petrus. Om dan eventjes dat ernaast te leggen, een paar versen. En ik had veel meer versen opgeschreven. Maar het gaat erom, ja, dat je eventjes de vergelijking kan maken. Als je bijvoorbeeld 1 Petrus 1 vers 2 leest, dan zie je ook dat Petrus schrijft aan de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader. Nou, en dat heeft ook gewoon te maken met het plan van God, die voorkennis. En wie in Christus is, is een uitverkorene. Dat hebben we vaak genoeg, hebben we dat gehoord. Geschreven aan uitverkorenen, net zoals Daniël en zijn vrienden ook uitverkorenen waren om in het paleis van die koning Nebukadnezar opgevoed te worden en onderwezen te worden. En als we dan naar hoofdstuk 2 gaan, dan zien we het nog een keer. 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die uit de duisternis, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Ja, en wij mogen spreken, net zoals Daniël en zijn vrienden ook spraken van God en getuigden dat zij ook trouw wilden blijven aan dat woord van God. Ja, dat ze zich niet wilden verontreinigen met de spijzen van Nebukadnezar. En ja, zo mogen wij ook onze standpunten mogen we innemen. En niet altijd wordt van ons verantwoording gevraagd. Soms hebben we kans om te spreken, heel vaak ook niet. En soms moet je echt een standpunt innemen, tot hier en niet verder. Dit, oké, dit wil ik wel. En dat heb je in je jeugd, heb ik dat ook wel vaak meegemaakt, dat ik dan dacht van nou, ja, gezellig met een groepje ergens wat te drinken en zo. Maar op een gegeven moment dan was er al zoveel drank in en dan dacht ik van nou, ik denk dat het tijd wordt om naar huis te gaan. Weet je, dan stel je voor jezelf een bepaalde grens van, nou, tot hiertoe wil ik gebruik maken van de wereld of er onderdeel van uitmaken, maar ik stel voor mezelf een bepaalde grens. Hè? En dat is ook zo in het spreken van het woord van God. Als je met iemand komt te spreken, dan probeer je eerst te kijken, ja, is iemand religieus? Of meent iemand, heeft iemand een relatie met de Heer, zoekt die de Heer? En soms kan je dan, nou ja, dat eventjes naast je neerleggen dat hij waarschijnlijk nog onder de wet is. Hè? Dan ga je eerst kijken, wat kan ik met iemand wel delen? En daarna, en als het je, nou ja, verweten wordt dat je bepaalde dingen op zondag doet, weet ik veel, dan kan je je standpunten innemen. Dat je zegt, ja, maar moet je luisteren. Dit is wat het Nieuwe Testament leert. Dit is wat ik geloof. Het Oude Testament is vervuld. En ik mag vrij leven. Ik leg het jou niet op, maar leg jij mij die wet ook niet op. En dan kan je spreken van hetgeen wat je gelooft. Nou ja, ik noem zo even een paar voorbeelden. Wat wij zo'n beetje mee kunnen maken. En ook hier wordt ons dus het advies gegeven van schik je maar in je aardse omstandigheden. Vers 13. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende. Het zij de stadhouderen als die van hem gezonden worden. Tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs degene die goed doen. Want alzo is het de wil Gods dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen en niet de vrijheid hebbende tot een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Nou ja, enzovoort, enzovoort. En dat is eigenlijk ook wat wij bij Daniël en zijn vrienden duidelijk zien. Maar je ziet, net zoals dat Petrus dat in Handelingen heel duidelijk zei, van ja, wij moeten wel God meer gehoorzamen dan mensen. Er zijn dingen waarin wij als gelovigen onze grenzen stellen. Als tegen Petrus werd gezegd, je mag niet meer prediken in de naam van Jezus, ja, dan zei hij van, ja, moet je luisteren, ik kan niet anders. En de Heer heeft me hiertoe geroepen. Dus je hebt niet altijd de kans om te spreken, maar laat het je niet in ieder geval een spreekverbod opleggen. Dit is onze boodschap. En ik denk wel dat in de tijd die gaat komen. En op Urk zijn we natuurlijk allemaal nog wel gelovigen met de Bijbel. En wij kennen we allemaal nog het evangelie. Dat het gaat om Jezus, dood en opstanding. Maar als je aan de wal kijkt, dan is dat heel erg weg. Dan vind je het nog wel bij de zwaardere groepen, maar bij de samen op weg groepen. Wat vind je dan? Oké, je mag wel praten over God. Maar niet over Jezus als die ene redder. Als de enige weg tot zaligheid. Dat willen ze niet horen. Want er zijn vele wegen volgens hun die tot God leiden. Weet je? En dat soort dingen. Ja, daar probeer ik dan toch altijd wel alert op te zijn. Dat ik in ieder geval dat soort dingen. Ja, of ze het nou leuk vinden of niet. Dan toch opnoem. Van ja, moet je luisteren. De Bijbel die spreekt over één verlosser. En dat is wel, net zoals er één poort is, de tabernakel in. En één deur. En dus dat, nou ja, dat wou ik dan eigenlijk ja, vandaag doorgeven. Je ziet natuurlijk dat de koning, die geeft ze allerlei andere namen. En namen die horen ook bij, ja, bij zijn goden. He, want als je met de naam Misaël is het duidelijkste. Misaël betekent wie is als God, wie is als Jehovah. Maar Nebukadnezar die noemt hem dan Mesak. Wie is als Akku? En dat is dan weer een god van die Babyloniërs. En Belshazzar, dat werd de nieuwe naam van Daniel. Dat Bel was ook weer een van hun goden. He? En zo keert hij eigenlijk alles om. En Nebukadnezar die wil ze wel gebruiken. En hun kwaliteiten natuurlijk gebruik van maken. Maar hij drukt ze wel zelf een stempel op. Weet je? En dat doet de wereld met ons natuurlijk ook. Hè? Ze willen ons wel gebruiken vanwege onze kwaliteiten. Maar niet als die christen.
He? En toch vond ik het wonderlijk dat die rollen omgedraaid werden op een gegeven moment. Dat hij afhankelijk werd van Daniel.
Ja, ja, ja.
Omdat hij standvastig bleef in datgene wat de Heer hem
had. Ja, geweldig. Want dat zien we natuurlijk in de verdere hoofdstukken.
En ook over die verborgenheden. Dat vond ik zo mooi. Ja. Die het Heer om zakken gegeven.
Nou. Ja, absoluut. Ja. Want dat is natuurlijk wat het bijzondere ook net wat jij zegt. Dat staat, dat wou ik ook nog even opgenoemd hebben. Wat de Heere zegenten heel duidelijk. He, dus niet vanwege een bepaald dieet. Nee, maar omdat zij trouw wilden zijn.
Ja.
En ze zien er nog beter uit dan al die anderen, zeg maar. Die wel van de tafel van Nebukadnezar mee eten. En dan staat er in vers 20. In alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg. Zo vond hij ze 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. He, dus ze blonken aan alle kanten uit. En in vers 17 staat nog dat die 4 jongelingen kregen wetenschap en verstand en wijsheid. Maar Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ja. Nou ja, wij hebben natuurlijk als uitverkorenen en goddelijke en koninklijke kinderen hebben wij Gods wijsheid ontvangen, Gods Heilige Geest. God heeft ook op ons een stempel gezet. He, dat is die Heilige Geest. En God zegt ook van als je trouw blijft, ik heb een nieuwe naam voor je. En dan moet je net zien als het loon. Als je dan straks, als we straks bij de Heer zijn, dan nou, dan gaat hij dat loon uitdelen en daar hoort ook een nieuwe naam bij. He, dan krijgen wij de identiteit die ook bij ons past, zoals wij hebben geleefd.
He? En ook een voorbeeld dat wij verschillende namen hebben.
Oh ja! Nou, hè, zeg dat. Even kijken, zullen we dat nog even opzoeken? Over die naam, dat staat in Openbaring. Dan sluit ik daarmee af. Want ik denk dat het dan verder. Als jullie het willen, dan kan ik de vertaling van die namen nog wel even straks geven. Maar is niet zo heel erg interessant hoor. We sluiten af met, even kijken, eerst Openbaring 3 vers 5. En Openbaring 1 tot en met 3, dat beschrijft de geschiedenis van de kerk. En de gemeente is altijd natuurlijk onderdeel van de kerk geweest. Er zijn altijd gelovigen geweest door alle eeuwen heen. He, maar niet alle christelijken waren ook van Christus. He, dus hier zie je dus ook heel veel waarschuwingen, want dit is de geschiedenis van het grote, overkoepelende, ja, christendom. En in Openbaring 3, dan zie je in vers 5 een belofte van de Heer. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En overwinnen is trouw blijven. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. En dat is, de Heer kent ons en onze naam staat geschreven in het boek des levens. En nou die specifieke beloften. Dat staat hier in vers. Ik wil even eerst die andere doen. 2 vers 17. Ook zo'n belofte. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal, ook alleen graan. En ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. En het staat er nog een keer, en dat vind ik dan erg mooi om mee af te sluiten, omdat daar eigenlijk ook de opname genoemd wordt in vers 10. Dan lezen we nog van hoofdstuk 3, vers 10 tot en met 12. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de hele wereld komen zal. En dat is de grootste verdrukking. Om te verzoeken die op de aarde wonen. Dus de Heer zegt, jullie gemeente, ik zal jullie bewaren, want jullie hebben mijn woord bewaard. Hij zegt in vers 11, zie, ik kom haastelijk. Nou ja, dat zei hij al in 100 na Christus, hè, tegen Johannes. Dus zo haastelijk was dat ook weer niet. Maar elke gelovige in elke generatie heeft dat vertrouwen op die wederkomst gehouden. En het is altijd actueel geweest. Want dan leef je daarmee. En dat is het waarom het zo staat. Zie, ik kom haastelijk. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, hè, die trouw is in het geloof. Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. En de naam van de stad mijn Gods. Namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Nou, ik weet niet waar de Heer dat allemaal op gaat schrijven. Op onze armen of op onze buik. Of het past er allemaal niet op. Maar misschien moet je het ook niet zo letterlijk zien. Maar hij drukt gewoon wel zijn stempel op ons. Vandaar hoor je thuis. Je hoort bij mij, bij het nieuwe Jeruzalem, bij Christus. En ook jij krijgt in mij ook een nieuwe identiteit. Nou, en dan nog eventjes kijken of we de vraag, het antwoord op de vraag al weten.
Dan moet je eerst uit de pitje leren.
Ja, nou, hoe oud ongeveer denk je? Want wij lezen hier in het eind van hoofdstuk 1 en 21. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Nou, koning Kores heb ik hier opgeschreven. Dat was die Kores die zei van jullie mogen terugkeren en die tempel gaan bouwen. Dat is in 536. Nou, als Daniel nou ongeveer 20 was in 606.
Dan was hij 50. Of niet?
60.
506.
Ja. 506. Oh,
kan
er niet
komen.
28. Nou, 536. We tellen even op. Nou. 546, 556, 566, 576, 586, 596. En dan krijg je pas 606. Dat is dus 70 jaar, hè, tussen dat hij weggevoerd werd en dat die ballingschap voorbij was. Stel dat Daniël ongeveer 20 was in 606, dan was hij dus aan het eind van die periode ongeveer 90.
Ja.
Dat is een hele oude man geworden. En al die tijd is hij dus in dienst geweest van die verschillende koningen, hè, van het boek Daniël. Ja. Nou ja, dat is een leuk voor een quizvraag.
Mooi.